We gaan vanavond lezen Zacharia 5 en Zacharia 6. Zacharia 5 en Zacharia 6. Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie een vliegende boekrol. Hij zei tot mij, wat ziet gij? Ik antwoordde, ik zie een vliegende boekrol, die 20 el lang en 10 el breed is. Toen zei hij tot mij, dit is de vloek die uitgaat over het ganse land. Volgens deze wordt ieder die steelt van dit ogenblik af weggevaagd, en volgens deze wordt ieder die vals zweert van dit ogenblik af weggevaagd. Ik heb die doen uitgaan, luidt het woord des Heren der Heerscharen, en hij komt tot het huis van de dief en tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert, en hij overnacht in zijn huis en vernietigt het, zodat zowel zijn houtwerk als zijn stenen. Hierop kwam de engel die met mij sprak nader en zei tot mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar naar voren komt. Ik vroeg, wat is dat? Hij antwoordde, dat is een eva die daar naar voren komt. Hij vervolgde, zo zien zij eruit in het ganse land. En zie, het lode deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de eva. En hij zei, dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de eva neer en wierp het lode gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren met de wind in haar vleugels. Ze hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En ze droegen de eva weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij die eva? Hij antwoordde mij naar het land Siniar, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats. Wederom sloeg ik mijn ogen op en zag toe en zie, daar kwamen vier wagens naar voren tussen twee bergen. Die bergen nu waren van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde gevlekte, sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? De engel gaf mij ten antwoord, deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels van hun standplaats bij de heren der ganse aarde. Die met de zwarte paarden gaan uit naar het noorderland, de witte gaan uit hen achterna, en de gevlekte gaan naar het zuiderland. De sterke paarden kwamen opzetten, ze verlangden weg te gaan om de aarde te doorkruisen. En hij zei, gaat heen, doorkruist de aarde. Toen doorkruisten zij de aarde. Hierop riep hij mij toe en sprak tot mij, zie, die uitgegaan zijn naar het noorderland, brengen, waarschijnlijk moeten we lezen, hun geest in het noorderland tot rust. Het woord des Heren kwam tot mij, neem gaven van de weggevoerden van Geldai, van Tobia, van Jedaja, en gij kom nog heden, kom in het huis van Josia, de zoon van Sefanja, waar zij uit Babel komende hun intrek genomen hebben. Neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tot hem, zo zegt de Heere der Heerscharen, zie een man wiens naam is Spruit, deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heren bouwen, ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon en heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. De kroon zal tot gedachtenis aan Gelem, Tobia, Jedaja en Gen, de zoon van Sefanja, in de tempel des Heren blijven. Die verre zijn zullen aan de tempel des Heren komen bouwen, en gij zult weten dat de Heere de Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God. Tot zover het lezen van de Bijbel. We zijn hier begonnen met het boek Zacharia om over de toekomst na te denken. Eerst een paar verkennende avonden en later hebben we samen overleg gehad en we zijn gekomen tot het boek Zacharia. Omdat in het boek Zacharia vrijwel alle aspecten van de toekomst terug te vinden zijn, een heel bijzonder boek. Bovendien is het ook heel praktisch. Kinderen van God in alle tijden hebben heel veel kracht en steun geput uit ditzelfde Bijbelboek Zacharia. Zacharia heeft geprofeteerd in de dagen na Daniël. Vrij vlug daarna. U weet misschien dat de Israëlieten in ballingschap zijn gegaan naar Babel. De twee stammen, 10 stammen, waren al eerder weggevoerd naar het noorden, naar Nineveh, naar Assyrië, naar het land van de Koerden, zo zouden we dat vandaag zeggen. Maar die 2 stammen hebben nog een paar 100 jaar in Jeruzalem mogen wonen, zijn daar blijven dienen, hebben nog steeds een tempeldienst gehad daar in Jeruzalem. En na verloop van tijd, toen het daar ook niet goed ging, inhoudelijk niet goed ging, is Nebukadnezar gekomen, koning van Babel, de eerste grote machthebber van het rijk van Irak van toen. En die heeft eerst Daniël en de vrienden weggehaald, daarna Ezechiël en de ballingen weggehaald en tenslotte de tempel verwoest, Jeruzalem stuk geslagen, alles was puin geworden, niets was er over. Dus in 3 etappes een soort oordeel uitgevoerd. 70 jaren later mochten ze weer terug. Jeremia had dat geprofeteerd. En Daniël kende die profetie, legde daar ook zijn hand op, daar in Irak. En zegt, nu is het tijd, nu is het zover. En de Heere gaf ruimte om terug te komen. Als je veronderstelt dat iedereen dan toch wel in de startblokken stond om terug te keren, dan heb je het mis, want een klein deel ging maar terug. Dat kleine deel komt in Jeruzalem en in de dagen van Ezra en Nehemia. Maar krijgen tegenstand. Ze zijn wel heel enthousiast begonnen met de herbouw van de tempel, maar het loopt niet zo vlot, want de buren zijn tegen, de politiek is tegen, dat gaat gewoon niet goed. Zij verschrompelen een beetje, krimpen in één, gaat niet florisant meer, ze stoppen. Ze durven niet meer. En in die tijd, als ze het niet meer durven, komen 2 profeten en die beide profeten bemoedigen hen. Wel verschillend, maar toch. En de ene profeet heet Haggai en die andere profeet heet Zacharia. En over die Zacharia hebben we het. De profetie van Zacharia is heel duidelijk bemoedigend. Nooit niet vermanend in de zin van, oh jullie stouterikken, jullie hadden toch dit en jullie hadden toch zus of zo. Veel eer van, kijk nu eens wat je aan het doen bent, ook al is het heel klein in je eigen ogen. Het is in Gods oog heel wat anders, het is buitengewoon, hou vol, bemoediging. Kijk eens naar wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Hele andere bemoedigingen dan de bemoedigingen van Haggai, die zegt van, nou ja, jullie moeten dus ophouden met te werken aan je eigen huis, je moet het huis van God eens aanpakken. Nou, dat is meer een soort veeg uit de pan, maar Zacharia is heel anders, is bemoedigend. Daar zijn we mee bezig, en het is ook heel bijzonder om in een tijd waarin misschien alles een beetje in elkaar schijnt te storten, om juist met zo'n Bijbelboek bezig te zijn. Het is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat is een stukje voorwaarde, niet voor mij natuurlijk, ik mag praten tegen iedereen en gelukkig, daar ben ik ook blij mee. Maar om het te snappen is er wel een voorwaarde. En dat is, de Heilige Geest moet het je duidelijk maken. Nou, dat is best hoog ingezet. En als je dat nooit gehoord hebt, is dat bijna acaladabra. Ik bedoel daarmee dit te zeggen. Geestelijke dingen, de dingen van de Heere God, kun je alleen maar begrijpen met het geestelijk verstand dat de Heere God ook gaat geven. Aan wie? Aan wie gelooft in de Heer Jezus? De Bijbel is daarover heel concreet. Ieder die geloofd heeft dat de Heer Jezus voor zijn of haar zonden aan het kruis gestorven is, en die dat werk aanvaard heeft, die daarvoor dankjewel heeft gezegd, krijgt van God de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis. En met datzelfde geweldige onderpand van God kun je de dingen van God begrijpen. Geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Super. Dus dat is een voorwaarde. niet een bepaalde club, niet een bepaalde richting, niet een bepaalde visie als voorwaarde, maar de Heilige Geest die in je woont, dat is de voorwaarde. Ik kan die Heilige Geest niet uitdelen, dat doet de Heere God zelf. En dat doet Hij aan ieder die gelooft in de Heer Jezus. Gelovigen hebben het soms ook moeilijk. Leven in een soortgelijk tijd als de mensen daar in Jeruzalem. Ze willen van alles, maar durven niet meer. Bovendien is de tegenstand merkbaar, voelbaar. Het is alsof het ons bespringt bijna. En in die tijd hebben we dus ook praktische bemoediging uit ditzelfde Bijbelboek. Dus het is eigenlijk een terugkijken, wat is er toen gebeurd? Hoe ging er, wat gebeurde er destijds? Het is ook iets voor je eigen leven, voor je eigen persoonlijk leven nu. En het heeft te maken met de profetie, met wat nog gaat komen in de volle zin van het woord. En dat heb ik al de vorige keren proberen duidelijk te maken, dat dit hele boek ook te maken heeft met wat nog komt. Dus dat is een profetisch vergezicht. En dat wordt heel duidelijk. Ik bedoel, als aan het eind van dit boek staat dat de Heer Jezus zal staan met zijn voeten op de olijfberg. En dat die olijfberg midden doorsplijt en dat hij Jeruzalem binnenstapt. En daar als koning der koningen en als Heere der Heren gaat heersen. Dan is dat nog nooit gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Dit hele boek luidt een schitterend vergezicht in. Van kijk eens wat er gaat gebeuren. Maar dan ook, kijk wat je nu aan het doen bent. Is in feite een stukje voorvervulling van wat straks helemaal gaat komen. Wat in al zijn glorie gaat ontstaan. Nou, dat is iedere keer terug te vinden in al die hoofdstukken. Vanavond 2 hoofdstukken. Anderhalve hoofdstuk moeilijk. Halve hoofdstuk tamelijk makkelijk. Dan kun ik met het makkelijke beginnen en daarna het moeilijke nemen. Maar dat doe ik niet. Ik begin toch maar met het moeilijke. Ik krijg dat nooit helemaal helder, dat voel je al aan. Maar goed, je mag en een vraag stellen en je mag daarna nog gaan studeren, wat mij betreft. Het is geen must, hè? Je krijgt geen huiswerk mee, maar als het je raakt, misschien denk je, ik wil er toch meer van weten, dat kan. Zacharia 5, Zacharia 6. 5, ineens iets over een vliegende boekrol, een soort tapijt. Je zou bijna een vaak hier op het tapijt zien zitten. Die dan door de lucht vliegt of zo. Zoiets zou het dan kunnen zijn. En dan als tweede beeld een vrouw in een eva. En het derde beeld is 4 wagens die de hele aarde doorkruisen. Je moet je dus voorstellen. Ze zijn in Jeruzalem. En ze hebben het moeilijk. En de Jeruzalemmers die zeggen, jullie mogen niet bouwen, wij willen dat niet, we zijn erop tegen. En we gaan een procedure starten. Dat was allemaal al gebeurd. Ze hadden ook brieven gestuurd naar de koning die daar heerste. Dat was inmiddels een koning van Iran geworden. Dus Irak was verdwenen, Iran was de baas geworden. Het Babylonische Rijk werd opgevolgd door het Medisch-Persische Rijk. En dat is Iran van vandaag. Goed, ze hebben dus ook een brief gestuurd aan die koning van Iran. En ze hebben gezegd, dit kan niet, dit mag niet. En hebben ze beschuldigingen in meegenomen van ze willen geen belasting meer betalen. Ze willen alles, wat ze maar konden bedenken, hebben ze opgesomd. Dat is die tijd. Een tijd waarin van alles gebeurde. Er ook religie was, ook godsdienst was. En er ook gezegd werd, en wat willen jullie dan? Dienen wij God soms niet? Zijn jullie dan de enige? Moeten jullie zo hoog nodig een apart huis van God hebben? Heb je die exclusieve weer? Weer een afsplitsing? Zoiets. Ze hebben opnieuw kritiek te horen gekregen. En die in elkaar geschrompelde lieden daar in Jeruzalem, en dat zijn er kennelijk niet zoveel geweest, die worden dus, zoals ik zei, door Zacharia bemoedigd. Die krijgen een bemoediging. Niet bang zijn. Eventjes. Luid het woord des Heren, zo luidt het woord des Heren. En het eerste stukje is het volgende. De Heren zegt, ik kijk vanuit mijn optiek. Een vliegende boekrol van 20 bij 10. En iedereen die de Bijbel bestudeert komt bij een bepaalde maat uit. 20 bij 10, dat is de maat van het heilige van de tabernakel. Je had een voorhof, je had een heilige der heiligen en je had een heilige. De maat van het heilige is 20 bij 10. Dat komt dus niet uit de lucht vallen. De Heere zegt, ik beoordeel dat. Het is alsof je, en dat nu zeg ik het wel heel hedendaags, alsof er een satelliet is, een vliegende boekrol, die vanuit die positie, vanuit de hemelse positie, alles beoordeelt en alles weegt, alles meet, wat er op aarde gebeurt. En dan gaat het om huizen, waarin men kennelijk steelt, waarin men kennelijk vals zweert. Gaat het daarbij gewoon om mensen die, laten we zeggen, ergens wat snoep gejat hebben in de supermarkt? Ik denk dat je iets verder moet denken. Ook dat valt onder stelen overigens hoor, daar ben ik heel helder in. Dat zijn geen dagelijkse zonden die er niet toe doen, die doen er wel te degen toe. Maar het gaat hier om de eer van God stelen. Als mensen bezig zijn in wat men Gods huis noemt, met zichzelf en de eer voor zich roepen, dan stelen ze bij God. En dat gaat vrij ver. En iedereen die wel de naam van God noemt, maar het niet meent, zweert vals. De Heere zegt, wat er aan godsdienst is, wat er aan religie is, wat er allemaal te koop is, ik zie het vanuit mijn perspectief, die vliegende boekrol, en ik heb mijn eigen norm, mijn eigen maat, waar het licht is, waar het altaar staat en waar de tafel staat, daar woon ik. Dit is voor mij de norm. En als deze norm op dat godsdienstige gebeuren gelegd wordt, dan zal blijken of ze vals zweren, dan wel of ze stelen, dan wel of het voor de Heere is. Dat is het eerste beeld. En de Heere zegt, van zo'n huis blijft niets over. Hout en steen, het gaat eraan. Afgelopen maandagavond, ergens in Nederland, een mevrouw die we kenden, kwam. En een aantal jaren terug kwam ze bij ons met haar man in die tijd, die inmiddels overleden is. Maar goed, die man en zij hadden een groot verdriet. Ze zaten in een gemeente ergens in het oosten van ons land. En daar moest een nieuwe predikant komen. Een klein deel van de 300 leden tellende gemeente wilde een homofiel als predikant, toen al. Dat was ongeveer 10% van het totale ledental. Die 10% zou je op het eerste gezicht zeggen, hebben dan toch niks te vertellen. Die krijgen dat nooit en nooit voor elkaar. 10% van diezelfde gemeente was er valikant tegen. En 80% had geen mening. En dat is meestal zo. Dus wat gebeurde, er wordt gelobbyd. En de 10% die zo'n predikant wilde, die kreeg de 80% mee. Dus hadden ze met 90% vrijwel alle stemmen. Hij kwam dus. En woonde ook in de pastorie, samen met zijn vriend. Die 10% die het er niet mee eens waren, die zijn in de loop van de tijd, die zijn eerst een poos gebleven om te getuigen, om te vertellen, weet je wel, hoe lang moeten we blijven, wat moeten we doen en hoe moeten we het zeggen. Die 10% zijn langzaam maar zeker dus verdwenen en die zijn naar allerlei kerkjes en groepen en stromingjes gegaan. Ik kwam haar nu weer tegen. Afgelopen maandagavond. Hoe is het daar nu gegaan in die kerk? Ze zegt, de kerk is verkocht en is nu een moskee. En de imam zei bij de inwijding dat het toch een godshuis gebleven is. Dat was toch een grote troost voor de hele omgeving. De Heere zegt, als jij steelt en als je vals zweert, dan blijft er van jouw huis niets over. Ik vind het zo'n frappant voorbeeld. Gewoon uit onze vaderlandse geschiedenis. Recente geschiedenis. dat het me bijna deed huiveren. Dat laat je niet eens meer los. Is dit wat hier staat? Dit is wel wat hier staat. Als wij vandaag gemeente willen zijn, godsdienstig willen zijn, en het gaat daarbij niet om de eer van God, maar kennelijk om onze eer, om het ik, zelfs om de theologische spitsvondigheid van A of van B of van C, dan zijn we aan het stelen. Dan zijn we aan het roven. En dan kun je wel zeggen dat het onder de vlag van de Heren is, de naam des Heren, ja ja, maar dat is een fars. Dat is vals zweren. Er blijft niets van zo'n huis over. Hoort u het? Zacharia komt met deze boodschap bij die paar die aan de slag willen, maar niet meer durven. En die horen daar, maar ja, wij zijn toch ook godsdienstig? Als ik met Micha dat zou zeggen, de tempel des Heren. En de Heren is toch in ons midden of niet soms, weet je wel? Zo riepen ze zelfs. Zo van, wie zegt nu dat wij dat niet hebben? Wie zegt dat wij niet gelovig zijn? Wij zijn toch ook gelovig? De Heere zegt, ik leg mijn vliegende boekrol, mijn norm daarop. Want ook in de zin van boekrol is het al een norm. Dus afgezien van de maat van het gebeuren, is het feit dat de boekrol, het woord van God, erop gelegd wordt, al norm is. Als hij de Heere gaat meten, dan blijft er misschien niet zoveel over. Misschien wel niets van zo'n huis. Zo van, wat mensen ook zeggen, de Heere zegt, ik zie het vanuit mijn optiek, ik zie het vanuit de hemel en ik beoordeel het zelf wel. Zo van, jullie hoeven daar in die zin ook niet mee te bemoeien, maar ik zie het. Het tweede voorbeeld is die mevrouw die in een Eva zit. Nu is Eva in het Oude Testament heel druk een inhoudsmaat. Daar werd bijvoorbeeld koren in gemeten. De handelaren moesten een goede, gedrukte, geschudde, overlopende Eva gebruiken. Een soort, maar dan vroegen van die vaten, ik heb het nog gezien in de boerderij, van een spint. Ik weet niet eens hoeveel kilo dat precies was, maar dat was een spintvat. Maar die had ook wat grotere vaten. Daarmee werd gewoon een mutvat, werd het in het Grunnigs genoemd. Maar ja, dat wisten ze ook niet beter. Ja, maar men had dus een soort vat. Ja, en als dat volde, dan was dat ongeveer 70 kilo of zo. Weet je wel, dat was een norm. Nou, Eva is zo'n inhoudsmaat. En als er manna verzameld worden, dan moet je een gomer van die manna verzamelen. Er werd ook zo'n gouden gomer in het heilige der heiligen gelegd. Het was een tiende van een Eva. Dus een tiende deel van een Eva. Dus 10 keer zo'n gomer. Het dagelijks rantsoen voor de gemiddelde Israëliet was dus 10 keer was dan een Eva. En nu zit er een vrouw in die Eva. Weer opnieuw zegt de Heer, ik weeg het. En ik heb mijn eigen norm. En mijn maat is nog steeds zuiver, nog steeds hetzelfde. En als de Heer het heeft over een goede, ingedrukte, geschudde Eva, een goede, gedrukte maat, dus niet een beetje sjoemelen, niet een beetje eruit scheppen, niet een beetje ingedeukt, weet je wel, maar royaal. Dan zegt de Heer nu, en ik weeg een vrouw. En die vrouw heet goddeloosheid. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heer hier bedoelt, kijk, alles wat met gevoelens, met emotie te maken heeft, maar wat niet van de Heer is, dat wordt door de Heer gewogen, in zijn maatbeker gestopt. En de Heer zegt, die hele beker voor goddeloosheid, die breng ik weg naar een gebied tussen hemel en aarde. Dat wordt hier wel even Sinear genoemd. Dat is ook een synoniem voor Babel. Maar ik denk dat het hier veel eer het Babylon is in overdrachtelijke zin, zoals dat in het boek Openbaring terugkomt. De Heere zegt, ik breng dit goddeloze gedoe naar een plaats die ik bouw, die ik gereed maak, en daar zet ik haar neer. Met andere woorden, tussen hemel en aarde is er een plaats waar alle goddeloosheid ergens terechtkomt. De Heere zegt, elke vorm van goddeloosheid wordt door mij weggedragen. Daar zal ik voor zorgen. Zoals Matteüs 13 bijvoorbeeld zegt, al die onkruidtoestand wordt gebonden in bossen en middels vuur verbrand. De Heere zegt hier, goddeloosheid, ik weeg het, ik meet het, en ik breng het weg en ik breng het naar een plaats die ik daarvoor bedoeld heb. Zoals bijvoorbeeld staat dat die plaats die de hel genoemd wordt, bereid is voor de duivel en voor zijn engelen. Dus ik denk dat je hier moet denken, niet aan Israël als vrouw, gemeente als vrouw, maar meer aan al die boosheid, die emotionele boosheid die uitgedrukt wordt in de vorm van een vrouw en die nu door de Heere weggedragen wordt. Ja, ik ben met het moeilijkste stukje bezig. Maar u mag erover nadenken. Ik had vroeger altijd een heel goed argument. Als er niemand was die het beter wist, dan denk ik, dan is die mening van mij misschien nog goed. Maar ik wil dat niet in het ludieke trekken. Ik wil alleen maar zeggen dat ik persoonlijk denk dat dit het is. Maar misschien denkt u, ik heb er toch nog een andere mening over ooit een keer gelezen of zo. Dat kan best. Laat het maar open. Maar in elk geval, de Heer maakt duidelijk aan die paar die daar in Jeruzalem bezig zijn. Kijk eens, dit doe ik met wat godsdienstig is en dit doe ik met wat goddeloos is. En dat is ook voor vandaag wel een geweldige troost. Weet je, je zou vandaag misschien ook overspoeld kunnen raken door religieuze dingen, door gevoelsmatige dingen, van alles. En soms is het zeer aantrekkelijk. En de Heer zegt, nou, als het niet om mijn eer gaat en als het niet echt om mijn naam gaat, dan blijft daar niets van over. Dan valt dat huis uiteindelijk helemaal stuk. En alles wat niet echt gericht is op mij, dat zie ik als goddeloosheid en dat wordt weggedragen. Nou, misschien denk je nu, er wordt heel wat weggedragen. Nou, ik denk het ook, ja. Dat is de ernst van de tijd. Het derde beeld, begin van hoofdstuk 6, is het beeld van die vier wagens. Nou, dat is het moeilijkste van het drietal. De eerste twee kun je zeggen, nou, dat is nog in zekere zin best te behappen, best te hanteren. Maar dat derde beeld van die vier wagens is wat moeilijker. Ook daar laat de Heere middels Zacharia zijn bemoediging horen. En dan gaat het waarschijnlijk om alles wat met politieke machten te maken heeft. Dus weer een ander element. Godsdienstig element, echt het goddeloze element en nu het politieke element. Die vier engelen, vier wagens, ze worden weggestuurd. Ze komen vandaan. Uit de tegenwoordigheid van de Heere. Ze hebben hun standplaats, zegt vers 5 en hoofdstuk 6, bij de Heere der ganse aarde. En nu zijn de verschillen behoorlijk legio. Als u een aantal commentaren zou gaan lezen over dit boek Zacharia, en die zijn er, dan krijgt u ook verschillen. Dat is altijd zo. Maar soms zijn de verschillen heel groot en soms lijken ze groot. Maar voor God zijn in elk geval zeven engelen. Ik zal u één tekst lezen uit Openbaring 8 vers 2. 8 vers 2. En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. Dan gaat het ook over oordeel, over wat er allemaal moet komen. De zeven engelen die voor God staan. De zeven engelen. De meeste uitleggers neigen toch tot de gedachte dat het hier gaat om die zeven aartsengelen. Volgens de Joodse traditie, ik heb geen tekst, zijn er zeven aartsengelen. Een paar daarvan kent u, Michaël, Gabriël. Maar er zijn er nog vijf. En vier van deze aartsengelen worden hier gezien. Ze hebben hun standplaats die voor God staan. Die zeven engelen die voor God staan, Openbaring 8 vers 2. Ze hebben hun standplaats bij de Heere der ganse aarde. En nu worden ze gezien vanuit hun soort vertrekpunt tussen twee koperen bergen. En voor mij lijkt het geen twijfel dat dat de bergen zijn in Jeruzalem. De twee bergen die berg des Heeren genoemd worden, dat is de berg Sion en dat is de berg Moria. De priesterberg, Moria, waar de tempel stond, en de Sionsberg, waar de koning heerste. Maar dat gaat verderop in ditzelfde hoofdstuk over een koning en een priester. Zij gaan van daaruit vertrekken en ze staan te popelen om te doorkruisen. En dat doen ze dan ook en ze gaan naar alle kanten. En ze gaan naar het noorden, en dat komt in de Bijbel heel vaak voor. Dat moet u nu maar even slikken. Maar als u het boek Ezechia zou lezen en u zou de dreiging van de koning van het noorden allemaal gaan lezen, nou heb u hele stukken. En met name die koning van het noorden, de dreiging uit het noorden, komt als een eindtijddreiging naar ons toe. Als het over Gog en Magog gaat, bijvoorbeeld twee termen die je ook in het boek Openbaring tegenkomt, dan gaat het ook over die koning van het noorden. Deze engelen die doorkruisen en die gaan de hele aarde door en die brengen hun eigen geest, zo zie ik het, in overleg met een aantal anderen, tot rust. Niet de geest van God, maar zij staan zo te popelen om de eer van God terug te brengen. En ze zien zoveel verschrikkelijks in de politiek, in de hele wereld, dat zij graag willen ingrijpen om hun verbolgenheid, hun geest tot rust te brengen, om stil te worden, zodat het oordeel inderdaad voorbij is. Samengevat betekent het dit, dat die paar die in Jeruzalem bezig zijn om de tempel te herbouwen en die niet meer durven, te horen krijgen niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, hadden we al, door het werk van Gods geest, die twee olijfbomen, de kandelaar, en door wat God zelf aan het doen, maar ook omdat de Heere zegt, ik beoordeel het vanuit mijn optiek, mijn boekrol, vliegende boekrol, mijn weegapparaat, of het apparaat waarmee ik weeg, de Eva, en mijn aartsengelen zijn echt in de startblokken gezet om in te grijpen. Ik zal je één voorbeeld geven, zoals in het boek Daniël. Daar strijd gezien wordt. En dan wordt er gezegd, maar uw vorst Michael heeft gestreden. En ik weet niet of u de link al hebt met Openbaring 12, waar Michael strijdt met de duivel en met zijn engelen. Er is een strijd, ook een strijd achter onze schermen. Wij kunnen dat niet altijd waarnemen. De Bijbel noemt dat een strijd in de hemelse gewesten. Boosheden, machthebbers in de lucht, zo wordt het genoemd. Die strijd die wordt gevoerd door mensen die in de startblok staan. Met andere woorden, als je nu bang bent om nog een vin te verroeren, als je nu bang bent om nog iets voor de Heere te doen, want die en dat en zus en die en van alles, en de religie en de goddeloosheid en de politiek. Het is alsof de Heere zegt, denk je dat ik dat niet zie dan? En denk je dat ik dat ook zomaar laat gaan dan? Denk je dat het mij niet raakt? Denk je dat echt? Kun je niet hier zien dat de Heer het helemaal in zijn handen heeft, volledig in zijn handen heeft, en dat hij zegt, er gebeurt niets buiten mij. Ik zie het wel. Ik weet het ook. En ik ben er. Dat zijn geweldige dingen. Want als je deze drie samenvoegt, dan denk je, aha, dan komt Zacharia met een geweldig stuk bemoediging bij die paar die bang zijn, en zegt, moest luisteren, ja wat, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie kan dan tegen zijn? En misschien mag ik het met Elisa zeggen, zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Dat moest de knecht van Elisa leren. Hij was ook bang. Maar Elisa, kijk maar eens. Heere, open één keer zijn ogen en ineens ziet hij de hele berg omgeven met engelen. Ja, maar als het zo is, dan hoef je ook niet bang te zijn. Precies. Als het zo is, dan hoef jij niet bang te zijn. En omdat hij leeft, hoef jij niet bang te zijn voor morgen. Dat zijn die drie eerste stukjes van hoofdstuk 5 en 6. Er komt nog een vierde stukje bij en dat is heel anders. Dat heb ik zojuist het makkelijkste genoemd. En misschien is dat ook wel zo, maar misschien valt dat nog wel moeilijk ook op. Dat weet ik niet precies. Voor mijzelf vind ik het wat makkelijker. Goed, terug dus naar die paar die daar in Jeruzalem een beetje verslagen zitten. En de profeet Zacharia op bezoek krijgen. En ik zeg, nou ik zag dit en ik zag dat en ik zag zus, weet je wel. Met andere woorden, waar maak je je druk om? En dan zegt diezelfde profeet Zacharia, weet je wat jullie moeten doen? Jullie paar die bij elkaar zitten, jullie moeten een collecte houden. Nou, we zouden zeggen, nou, ja oké, collecte voor de gemaakte kosten, maar we hebben wel wat andere dingen aan onze hoofden. En nu een collecte houden, ja, jullie moeten collecte houden en jullie moeten goud en zilver bij elkaar sprokkelen. Nou, de pet gaat rond, sorry dat ik het dan zo zeg, maar het komt ook uit Groningen, dit is alles in de pet. Er komt dus een collecte binnen, goud en zilver. Kennelijk is daar een soort goudsmit bij en die zegt, en die moet van wat de collecte heeft opgeleverd, dan kronen maken. Een kroon is in onze vertaling gegeven, maar letterlijk staat er zelfs kronen. Er moet iets bijzonders gemaakt worden. Een kroon in etages. Je hebt een taart. En je hebt ook een bruidstaart. Dat is ook een taart, maar daar zitten wel wat meer taarten bij elkaar. Een etagetaart, zal ik maar zeggen. Zo'n flat taart. Nou, hoe groter, hoe beter, hè? Nou, u heb ik niet. U bent allemaal aan de lijn aan het doen. Dus. Maar goed, maar u begrijpt wat hier bedoeld is. Je spreekt nog even goed over een taart, maar er zijn toch wel meer lagen. Meer. Nou, dat beeld is gebruikt. Kronen. Kroon, dus met etages. En dat is gebeurd dus uit wat de collecte opleverde, is kronen gemaakt. En die kroon in meervoudvorm is gezet op het hoofd van de hoge priester die er op dat moment was. Dat was zeker meneer Jozu, ja, de zoon van Jozak, maar die hadden we in hoofdstuk 3 ook al gezien. Maar die krijgt hem even op zijn hoofd. Nou, die denkt natuurlijk gelijk, hè, zie je wel, heb ik het altijd al gezegd, er komt een moment dat ze allemaal zullen zien dat ik gekroond ben. Nou, voordat hij eigenwijs kan worden, wordt die kroon alweer weggenomen van zijn hoofd. Komt dus even op zijn hoofd. Maar er wordt onmiddellijk gezegd, deze kroon is voor de spruit. Die uit zijn plaats zal gaan uitspruiten. En die zal de tempel des Heren bouwen. En die zal als heerser zijn hier in Jeruzalem, koning. Die zal als priester zijn hier in Jeruzalem. Ik zei zo pas in die twee bergen, hè? De Sionsberg, de Koningsberg, de Moriaberg, de Priesterberg, de Tempelberg. Die zal, die spruit die gaat komen, die zal als heerser zitten. Een heilzaam overleg zal er tussen die twee zijn. Hele moeilijke uitdrukking misschien, maar het betekent gewoon, er is geen enkel verschil tussen het priesterelement en het koningselement. Het koningselement en het priesterelement sporen precies. Is nooit een soort tegenstelling in het priesterelement en het koningselement. Dat hoort echt bij elkaar. Het is een eenheid. En die kroon die op het hoofd van de hoge priester Jozua eventjes heeft gestaan. En die bedoeld is voor de spruit die nog gaat komen. Die wordt in het huis des Heren bewaard. Die komt in de vitrine. In die prachtige kasten staan en daar staat onder, dit hebben die en die, die toen in Jeruzalem waren en die zo weinig in de melk te brokkelen hadden en die niet durfden, dit hebben zij gedaan. Hun namen komen daarbij te staan. Wat bedoelen we nu? Nou, de spruit is niemand anders dan de Heer Jezus. Het zal u misschien bekend zijn, ik heb het al gezegd toen we in Zacharia 3 ook al over de spruit spraken. Dat er vier uitdrukkingen van de spruit voorkomen in het Oude Testament. Jesaja, de spruit die de Heere is, die Yahweh zelf is. De spruit die koning is, Jeremia 23. Eerst is Jesaja 4. Jesaja 4, Jeremia 23. De derde is Zacharia 3, dat hadden we al. En de vierde is Zacharia 6, dat hebben we nu. En in Jesaja is die spruit Yahweh. In Jeremia is die spruit koning. In Jozua 3 is dat de knecht. En in in Zacharia 3 is dat de knecht. En in Zacharia 6 is dat de mens. En dat spoort voor 100% met de vier evangeliën. De spruit, de Heer Jezus, die in Bethlehem geboren is, die God liet uitspreiden, is aan de ene kant Yahweh zelf, het Johannes evangelie. Hij is ook de koning, het Matthäus evangelie. Hij is ook de knecht, het Marcus-evangelie. Hij is ook de mens, Christus Jezus, het Lucas-evangelie. Echt, probeer dit vast te houden en je hebt in één keer een antwoord op de vraag, waarom hebben we nu vier evangeliën en geen één? Waarom niet één logisch verhaal. Maar we hebben er vier. Vier portretten, vier schilderingen, vier duidingen van dezelfde spruit. De spruit met een hoofdletter. Maar goed, de kroon is voor die spruit bedoeld. En wat is nu de insteek hier in Zacharia? En wat is de bemoediging voor vandaag? En wat zal in de toekomst zichtbaar worden? Enfin, dat is altijd weer die schitterende lijn die je vindt. De insteek is het volgende. Dat wat jullie daar doen, bange mannen, daar ergens in een huisje in Jeruzalem. Ja, jullie zijn bang voor die andere godsdiensten, want die rukken op en die zijn zo sterk en zo machtig en die doen. En de Heer zegt, ik weet het wel, ik meet het wel met mijn norm. En als het niet om mij gaat, blijft er niets over. En jullie zijn misschien wel bang voor goddeloosheid. En misschien wel beangst omdat er zoveel goddeloosheid is. Ik weeg het en ik draag het weg. Jullie zijn misschien wel bang voor de politiek. Want die bedenken van alles. Die gaan van alles in elkaar knutselen. Maar ik kom daar wel mee tot mijn doel. Maar jullie, bange wezeltjes. Ik heb het over mezelf. Jullie moeten dat wat je hebt in de collectezak doen van mij. En ook al vind je maar heel weinig van jezelf, doe dat nu eens alsjeblieft in die collectezak. Ik heb het niet over geld, hè. Ik heb het over dat wat je kunt. Dat wat je bent. Dat wat je voor de Heere zou kunnen zijn. Doe dat eens in die schaal. Weet je, er is een goudsmid in ons midden, ook vanavond, die daar een kroon van wil maken. Je hebt geen goud bij je, geen zilver. Die goudsmid is er wel. De Heilige Geest maakt een kroon van de Heer Jezus. Voor de Heer Jezus. Van dat wat jij in de collectezak doet. Als jij nu, als je op je stoel zit, zegt Heer Jezus, hier is mijn hart. Hier is mijn leven. Hier is mijn tijd. Hier is mijn bekwaamheid. Hier is mijn capaciteit. Dat wat ik kan. En de een kan misschien iets zeggen. En de ander kan iets zingen. Een derde kan besturen. Een vierde kan met kinderen iets bijzonders. Een vijfde kan schrijven. Een zesde kan alleen maar knecht en behulpzaam zijn. Er is geen verschil. Maar leg het nu eens in de schaal van de Heere. En laat de goudsmid daar nu eens een kroon van maken. Die werd symbolisch even op het hoofd van die hoge priester gezet. Van Jozua die er toen was. Maar voor hij, zoals ik zei, hoogmoedig kon worden. Wordt en deze kroon is voor de spruit. Hij krijgt de kroon opgezet. Dat wat jij doet, dat wat jij vandaag doet, ook al vind je dat moeilijk, ook al is dat zwaar, ook al is dat ontzettend gespannen misschien, dat wat jij vandaag doet is bedoeld voor de Heer Jezus. Hij de kroon. Er komt een moment, zegt Zacharia 6, dat als de Heer Jezus openbaar wordt, als die tempel klaar is en hij zal het zelf doen, hij zal zelf de tempel des Heeren bouwen. Dan komen daar mensen binnen in die tempel en dan zullen ze zeggen, aha, daar is die vitrine, kijk, daar staat die kroon. Dan hebben die mensen die toen in houten waren en die over Zacharia 6 nadachten, kijk, dat hebben ze toen in de collectezak gedaan. Kijk, hun namen staan erbij. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Dat staat hier. Dat is die bemoediging. Schitterende bemoediging van Zacharia. Zo subliem, zo fijntjes. Je had het niet kunnen bedenken. Zo mooi is het. En de vraag is natuurlijk of we dat willen. En of we dit ook zo zullen zien. De Heer Jezus, hij komt. Hij komt als de priesterkoning. Het is misschien een sprongetje. Maar de echte Melchizedek, de ware Melchizedek, de Heer Jezus, de koning van de vrede, koning van Salem was die man, de koning van de gerechtigheid, dat betekende zijn naam, de priester van God de Allerhoogste en koning, priesterkoning, die priesterkoning, nog een keer, die twee bergen, de priesterberg en de koningsberg, ik zeg het maar even simpel, dus de berg Moria en de berg Sion, die beide berg des Heeren genoemd worden, die priesterkoning is niemand minder dan onze Heer Jezus. En als hij komt in glorie en in heerlijkheid, dan is die kroon die jij gemaakt hebt zichtbaar. Dan zullen ze zien wie jij was, wat jij deed, voor hem. En dat is nu precies de bemoediging. Want je kunt wel bang zijn, je kunt wel in een hoekje zijn en je kunt je laten verschrompelen. Je kunt op alle mogelijke manieren zeggen, nou ik durf niet meer, ik kan niet meer en wat zou ik nog kunnen doen. Nou wie veracht de dag van de kleine dingen, we hadden dat al. En het is ook niet door kracht en door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, hadden we ook al. We hadden dat eigenlijk allemaal al gehad. En nu krijgt het een glans, nu krijgt het een stukje, ja, een visie voor de toekomst. Oh, dat bedoelt de Heer, ja dat bedoelen we. Natuurlijk mag je bijdragen in kosten voor een avond. Maar we bedoelen eigenlijk, zou jij dat wat jij kunt voor de Heer nu eens in de schaal willen doen? Zou je dat aan de Heer willen geven? Een hele merkwaardige geschiedenis uit het Oude Testament onderstreept wat ik nu zeg. En dat is de geschiedenis van Achan bij Jericho. U weet misschien dat Israël uit de woestijn kwam, dat ze om Jericho zijn getrokken. En dat ze daar 7 dagen omheen zijn gegaan. En dat ze op de 7e dag 7 keer zijn gegaan. En dat iedereen met goud en zilver uit Jericho was. Al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer, staat precies in het boek Jozua, moest worden gebracht in het huis des Heren. Het feit dat Achan, zeker de Israëliet, met een stuk staaf zilver en goud liep, was op zich niet verwonderlijk. Maar ze liepen allemaal met dat spul. Dat moest. Ze moesten allemaal alles eruit halen. Dus de zonde van Achan is niet geweest dat hij met goud en met zilver uit Jericho vertrok. Ze vertrokken allemaal. De zonde van Achan was dat hij dat op de verkeerde plek bracht. Namelijk in zijn eigen tent. En niet in de tent van God. Daarom is die tent van hem, Zacharia 5, dat huis, ingestort. Dat is de reden. En ik wilde dus dit ermee zeggen. Je kunt met die kwaliteiten, met de capaciteiten die je hebt, met dat wat op zich bruikbaar is, waarvan God zegt, ik kan het best gebruiken. Ik kan intellect gebruiken. Ik kan vaardigheid gebruiken. Ik kan natuurlijke aanleg gebruiken. Heeft God er zelf ingelegd. Maar goed, de Heer kan het gebruiken. Hij wil het ook graag hebben. Maar je moet het wel aan hem geven. En als jij denkt dat je met je sprekerij, of met je zingerij, of met je bestuurderij, of met wat dan ook, jezelf een beetje aan het spekken bent, en jezelf een soort carrièreachtige toekomst creëert, dan heb je dus 2 dingen tegen. A, ben je niet bezig met de kroon voor hem. B, je bent bezig met je eigen huis en dat eigen huis, dat stort een keer in. Dus het hele gebeuren van hoofdstuk 5 en 6 horen bij elkaar. Horen echt bij elkaar. Dan wordt stukje Zacharia 5 en 6 ineens hedendaags. Dat wordt heel concreet en heel praktisch. En het is een schitterend stukje toekomstperspectief. Want dan komt de koning, priester, met zijn kroon. En dan zullen wij met hem komen. En dan zal gezien worden dat wat jij gedaan hebt voor de Heer Jezus. Je naam staat er nog steeds bij. Zouden we nu vandaag, vlak voor kerst, waar ik op zich blij mee ben, maar misschien helemaal geen goede datum is, want waarschijnlijk is de Heer Jezus in oktober geboren en niet in 25 december. Dus dat laat ik maar helemaal los. Want daarover zijn gigantische verschillen. Maar maakt niet uit, de Heer Jezus is geboren. Hij is echt gekomen. Hij is echt gekomen. Dus laten we daar rustig aan denken. Hij is gekomen. Maar zouden we nu denken aan zijn komst hier op aarde, verder denken aan zijn terugkomst hier op aarde en durven zeggen, Heer, als u dan terugkomt, dan krijgt u niet van wijzen uit het oosten een beetje goud en wierook en mirre aangeboden, maar dan krijgt u ook een kroon van mij. Want uw kroon wordt voor hem neergelegd en uw kroon versiert zijn kroon. Dat wat u hebt, dat wordt versiering voor zijn kroon. Nou, dat is de insteek. Dan is Zacharia 5 en Zacharia 6 een prachtig stukje bemoediging van een profeet die bij een paar bange mensen in Jeruzalem op bezoek kwam en zei, jullie zijn bang. Ja, we zijn bang, Zacharia, we zijn zo bang. Want de buren en de stad en de politiek en er is zoveel goddeloosheid en er is zoveel schijngodsdienst, er is van alles. En dan komt hij binnen met deze boodschap. En ik hoop dat die boodschap jouw hart vanavond binnenkomt en dat je durft te zeggen, dank u Heer, dat u in deze tijd, de dag van de kleine dingen, ons zo aanspreekt. En dat u ons eigenlijk zegt, het kleine beetje van jou, daar kan ik een wonder mee doen. Zoals een klein broodverkopertje, waarschijnlijk is het zo geweest in Israël, lopen altijd jongens met brood te verkopen. vijf broden en twee vissen. Er was nog één zo'n stalletje, één zo'n handelaartje. Er was nog één die nog een beetje had. Maar ja, daar kun je toch geen hele horde mee voeden. Maar in de handen van de Heere was dat een wonder. En dat is nu precies wat het is. De Heere zegene ons. Ik ga bidden. Onze God, onze Vader, wat fijn dat u ons met Zacharia 5 en 6 wilt bemoedigen. En dat u ons wilt versterken. Dat u ons op uzelf en op de Heer Jezus wilt laten kijken. En we zien u, Vader, boven alles. De Heere. Degene die de vliegende boekrol uitrolt en laat vliegen. Overal waar de naam van u genoemd wordt, daar hangt als het ware uw norm boven. En u weegt het in uw Eva. En uw aartsengelen staan te popelen om in te grijpen. En dat zullen ze doen. De politieke machten zullen uiteindelijk onderworpen zijn. En ze zullen allemaal buigen en allemaal zeggen dat de Heer Jezus Heer is. En wij, de bange mensen die misschien niet meer durven, we krijgen bemoediging op bemoediging. En we willen u danken dat u ons ook vanavond wilt bemoedigen om toch vooral door te gaan. Om in deze tijd voor de Heere Jezus een kroon te maken. We willen u danken dat we het in zijn handen mogen leggen. Dat we de Heilige Geest zijn gang mogen laten gaan om dat wat wij hebben om te vormen tot een kroon voor hem. O Vader, dat u zo een schitterend werk doet door deze avond tot uw eer.